Ik wil vanochtend beginnen met jullie een compliment te geven. Is dat goed? Goed beginnen, hè? Een compliment voor ons als gemeente. Het is ook een beetje een compliment voor mezelf, realiseer ik me. Dat is wel weer raar eigenlijk, hè? Geef jezelf wel eens een complimentje? Ja? Moet je doen, hoor. Ik zeg dat ook vaak tegen mezelf. Goed bezig, Hans, zeg ik dan. Compliment. Er is ons natuurlijk vanwege de coronapandemie is er best wat overkomen de afgelopen anderhalf jaar, iets meer alweer. Onze flexibiliteit, ons incasseringsvermogen is echt wel op de proef gesteld. En als gemeente hebben we meebewogen met alles wat ons is overkomen. Je vergeet het ook snel overigens, hè? Je vergeet snel dat we hebben een tijd lang helemaal geen diensten gehouden. En we zijn als sommige huisgroepen zijn op kantoor samen geweest. We hebben video-overdenkingjes rondgestuurd. Geprobeerd de goede moed erin te houden met elkaar. We hebben diensten georganiseerd met allerlei beperkingen. Weet je wel, zonder te zingen. Weet je het nog? Mondkapje op en dan niet zingen en luisteren naar de preesgroep. Dat is ook fijn. Maar het is ook weer fijn dat het is zoals het nu is. Althans, dat dacht ik van de week. Ik was zo blij eigenlijk dat we weer in de vrijheid konden samenkomen. En nu zijn er weer beperkingen. Nou, Evelien heeft uitgelegd, we begrijpen het ook allemaal wel. Maar fijn is het niet. Hè? Onze flexibiliteit, ons incasseringsvermogen wordt wel op de proef gesteld. Nou, het compliment, want daar zit je op te wachten. Hè? Het compliment voor jullie, voor ons is dat er... En dat vind ik echt een groot compliment. Dat ondanks, ook in onze gemeente, zal het ongetwijfeld zo zijn dat we verschillend denken over allerlei zaken. Over vaccineren en niet vaccineren. Over mondkapjes en geen mondkapjes. Over het regeringsbeleid. Over QR-codes. Misschien ook, ga ik vanuit overigens, dat je ook verschillend kunt denken over keuzes die we ook als oudste en bestuur hebben gemaakt. Hoe ermee om te gaan. En ondanks al die diversiteit die er is, heb ik nooit gemerkt dat dit tot tweedracht, verdeeldheid, kwaadsprekerij of roddel heeft geleid. Ik hoor niet alles natuurlijk, maar ik ervaar dat er een keuze is gemaakt om onze focus op de Heer te richten en op het positieve te richten en om niet te verzanden in oeverloze discussies. En ik ben enorm dankbaar dat jullie je zo hebben opgesteld. En het is volgens mij ook een teken van volwassenheid, een geestelijke volwassenheid. Kun je dat ontvangen? Ja, of zeg je, Hans, je weet helemaal niet hoe ik me gedragen heb. Laten we in dat spoor verder gaan. Onze maatschappij kraakt ondertussen. Mensen leven soms teruggetrokken, geïsoleerd, angstig. Mensen zijn het gewoon beu, dat herkennen we natuurlijk wel. Mensen hebben soms korte lontjes, gebruiken harde taal en kunnen soms weinig begrip opbrengen voor elkaars keuzes. Ik las gisteren een artikeltje, je gelooft het niet, op nu.nl, dat ging over, niet over COVID hoor, ging over... rottende bladeren. Over het opruimen van rottende bladeren. En dat het goed is om je bladeren in de tuin te laten liggen. Dat is een nieuw inzicht, blijkbaar. Oud inzicht. En nou, een informatief artikeltje. Ik sprak mij aan, want ik hou niet zo van het opruimen van bladeren. En ik las even de commentaren onder dat artikeltje. En dat was echt wel een fascinerende ervaring. Moet ik zeggen. Dus, onschuldiger kan het niet, het opruimen van bladeren. Nou, begon er eentje te zeggen, ja, bladeren moeten wel opgeruimd worden, want anders glij je erover uit en dat is gevaarlijk. En je moet rekening houden met de buren. Toen begon iemand anders te zeggen, ja, maar niet met een bladerblazer, want dat is slecht voor het milieu. En binnen de kortste keren ontaarde het zich in een hele onvriendelijke discussie. En eikenbladeren zijn zuur en die moeten weer niet blijven liggen. En want er moet er kalk bij. En, En weet je wel hoe lawaai dat maakt, zo'n bladblazen, 's ochtends om 9:30 als je wilt uitslapen, enzovoort, enzovoort. Gaat nergens over, kunnen we het even vaststellen? Het gaat nergens over, maar de onverdraagzaamheid die eruit naar voren komt, is wel schokkend eigenlijk. En is een teken aan de wand. We herkennen het, denk ik. En iets anders wat me opvalt, is dat er weinig vertrouwen is in gezagsdragers, in de regering, rechterlijke macht, ook de pers. Motieven van ministers, minister De Jonge en premier Rutte, hun motieven worden soms openlijk in twijfel getrokken. Er wordt schaamteloos op de man gespeeld. En blij word ik er niet van, van op die manier met elkaar omgaan. Ik weet niet of je deze dingen ook ziet gebeuren. Ik neem aan dat je dezelfde observaties een beetje doet als die ik doe. En ik zat me te bedenken, wat is nou mijn rol? Wat is onze rol als gelovigen in dit hele spel? Hebben we eigenlijk wel een rol in dit spel? Of zijn we gewoon overgeleverd aan wat er gebeurt? Hebben we houvast vanuit Gods woord hoe we hiermee om zouden kunnen gaan? Wat zou Jezus doen? Of, en daar ben ik eigenlijk geland, want Jezus is nu ons grote eikpunt in alles. Maar Paulus is de grote gemeentestichter. En Paulus kwam al dat gedonder in gemeentes, kwam hij tegen. En hij moest daarmee dealen. De meeste brieven die hij schrijft, gingen over, waren issues in gemeentes. Hè, naar de Galaten, naar de Efeziërs, naar Corinthiërs, enzovoort. Dan is er een issue wat hij ter sprake brengt. Dan grijpt hij altijd terug op het onderwijs van de Heer Jezus. Hij grijpt terug op het onderwijs van de Heer Jezus, maar hij probeert het te laten landen in de levens van die gemeentes die hij gesticht heeft en waar hij zorg over draagt als een apostel. En daarom wil ik vandaag ook kijken naar wat zegt Paulus. Zegt hij hier wat over? Ik denk het wel. En ik wil lezen daarvoor uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Geen brief aan een gemeente, dit is een van zijn herderlijke brieven. Hij schrijft hem aan Timotheus. En voor Timotheus was hij een soort vader, zegt hij zelf. En hij praat dan ook als een soort mentor. Een beetje vaderlijke toon zit er, zeg maar, een beetje in die brief. Hij is echt zijn leerling aan het coachen. Zo moet je het eigenlijk zien. En we gaan lezen, dat is de hoofdtekst van vandaag, uit 1 Timotheus 6. Dat is het laatste hoofdstuk van de brief. En daar vat hij het een beetje samen allemaal. 1 Timotheus 6. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, het is gewoon eigenlijk een persoonlijke brief waar we een beetje mee mogen meelezen. En hij zegt, iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof, die is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar heeft een ongezonde zucht naar geredetwist en geruzie, dat leidt tot afgunst, oneenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen. En tot eindeloos gekrakeel tussen mensen voor wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn. En dat gaat nog even verder. Maar wat we hier zien is heel interessant. Geredetwist en geruzie, afgunst, oneenigheid, laster, kwaadaardige verdachtmakingen, eindeloos gekrakeel, zijn volgens Paulus het gevolg van het niet instemmen met de heilzame woorden van de Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof. Wat we in onze maatschappij zien, maatschappij waar we deel van uitmaken, hè? Wat we in onze maatschappij zien is het gevolg van het niet instemmen met de heilzame woorden van Jezus en met de leer van ons geloof. En ik kan eigenlijk best wel leven met deze uitleg. Ik denk, nou, daar kan ik wel mee leven. Zoals ik het lees, een beetje geparafraseerd in mijn eigen woorden, vertaald. In een wereld waarin Jezus Christus niet centraal staat, waar hij niet erkend wordt als hoogste autoriteit, doet iedereen waarvan hij zelf denkt dat het beste is. We proberen elkaar te overtuigen en we roepen het naar elkaar. En dat is wat we zien gebeuren. Maar als je niet uitkijkt, zou je als gelovige ook een beetje kunnen verheffen boven die maatschappij. Net doen alsof je er geen deel van uitmaakt. Kijk ons eens goed zijn. Jezelf complimentjes geven, hebben we net gedaan, hè? Het was gemeend overigens. Maar het komt natuurlijk dichterbij als deze tekst van Paulus, als die niet gaat over wat er in de maatschappij gebeurt, maar als die tekst gaat over wat er gebeurt in een gelovige gemeenschap. Nou, laat die daar nou net over gaan, die tekst. Die tekst gaat over hoe het gaat in een gelovige gemeenschap. Moeten we eerlijk over zijn. Dat kun je lezen aan het begin van de brief. Je moet altijd natuurlijk niet alleen het laatste hoofdstuk cherrypikken. Je moet kijken waar die brief over gaat. Hoofdstuk 1, vers 1. Weer Paulus aan het woord tegen zijn leerling Timotheus. En hij zegt, toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. En je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen. En zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die leiden tot meer speculaties dan tot de vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft. Het doel van je opdracht is de liefde. De liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Sommigen hebben zich daarvan afgewend en zijn vervallen tot hol gezwets. Ze willen de wet van God onderwijzen, maar weten niet wat ze zeggen. En begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren. Dus er was wel wat aan de hand in die gemeente in Efeze. Het geloof draaide daar niet meer om liefde die voortkwam uit een rein hart, een zuiver geweten en oprecht geloof. Maar er was verwarring. Er werd verwarring gezaaid, zegt Paulus. Er werd verwarring gezaaid door mensen die een afwijkende leer brachten. Het ging over verzinsels, geslachtsregisters en gespeculeer. Speculeren doe je over de toekomst altijd. En deze afwijkende leer, zegt Paulus, dit gespeculeer, die leidde af van de taak die God met het geloof gegeven heeft. We hebben een taak. God heeft ons een taak gegeven die met het geloof gekomen is. En dat staat hier zo prachtig. Het doel van je opdracht, ja, daar heb ik een grote sheet van gemaakt. Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Dat is het doel van de opdracht van Timotheus, is ook het doel van jou en mijn opdracht. Een rein hart betekent weten dat je een vergeven kind van God bent. Jezus is ook voor jou gestorven. Een rein hart. Een zuiver geweten betekent gewoon dat je je best doet. Je best doet om het goed te doen. En als je dat hebt, een rein hart en een zuiver geweten, is dat het oprechte geloof waar Paulus over spreekt. En het doel van onze opdracht die wij hebben gekregen, is de liefde. Is het niet fantastisch? Eenvoudige opdracht zou je zeggen. Nou, in de praktijk best wel lastig. Heel lastig zelfs. Maar om te onthouden, heel makkelijk. Dat is de leer van ons geloof. Want de afwijkende leer waren die andere dingen. Dit is de leer van ons geloof waar Paulus in hoofdstuk 6 over heeft. Dit is waar wij als gelovigen aan kunnen bijdragen in het maatschappelijk leven in 2021. We leven in een tijd waarin we echt verschil kunnen maken. Waarin we ons anders kunnen opstellen dan om ons heen, we om ons heen soms zien gebeuren. Hoe kun je dat doen? Zegt Paulus daar ook nog wat over? Nou, ik denk het wel. Laten we verder lezen in die tekst die we aan het lezen waren. 1 Timotheus 6, vanaf vers 11, zegt hij, maar jij, een dienaar van God, Timotheus, en vul je eigen naam erin, Gerde Bakker, dienaar van God, hè? Vul je naam, ik sorry dat ik je eruit pik, maar dat is, ik had ieders naam kunnen noemen, hè? Hans van der Meulen, dienaar van God, houd je hier verre van. En hier is een terugwijzing naar wat we zojuist gelezen hebben. Houd je verre van gereden twisten en geruzie, afgunst, oneenigheid, laster, kwaadaardige verdachtmakingen, eindeloos gekrakeel. Dienaar van God, hou je daar verre van. Is niet je opdracht. Streef, zegt Paulus, streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd. Mooi, hè? Paulus maakt het, laat het landen, hè? En Paulus corrigeert, en dat is wat hij vaak doet. We kunnen bijdragen aan het klimaat in deze maatschappij. In ons eigen cirkeltje waar wij ons bewegen. We kunnen niet de wereld veranderen, dat is niet, is ook niet onze opdracht. Beginnen met waar je invloed hebt. Je gezin, hoe je omgaat met je buren. Als die met zijn bladblazer de bladeren aan het wegblazen is, 's ochtends om 9:30. In de cirkel waarin wij bewegen kunnen we invloed hebben. Door niet mee te doen met gereden twist en geruzie, afgunst, oneenigheid lastig, kwaadaardige verdachtmakingen en eindeloos gekrakeel. Ik zou zeggen, denk na over wat er uit je mond komt of wat je post op Facebook. Denk na wat het effect is. Draagt het bij aan gereden twist en geruzie, afgunst enzovoort? Of draagt het bij aan iets anders? Want Paulus zegt tegen Timotheus, streef naar rechtvaardigheid, naar vroomheid, geloof, liefde, volhardingen en zachtmoedigheid. Vind je het mooie woorden? Het zijn prachtige woorden. Kunnen we zachtmoedig zijn? Vroomheid moet ik even, weet ik niet. Ben ik nog niet meteen enthousiast over dat woord. Maar vroomheid betekent je relatie met God. Godsvrucht, nou, amen. Streef naar een goede relatie met God. Kunnen we zachtmoedig zijn? Kunnen we liefdevol zijn? Kunnen we een beetje mild naar de wereld om ons heen kijken? Kun je zeggen als je buurvrouw met die bladblazer bezig is, oh wat leuk, is met de bladblazer bezig? Zo kun je er ook naar kijken. Het is echt een gesteldheid van je hart. Je kunt op een andere manier naar dingen kijken. Kunnen we opkomen voor de zwakken? Dat is de rechtvaardigheid. Kunnen we met geloof en met hoop en met liefde in deze wereld staan? En kunnen we hoop bieden? Strijd, de goede strijd van het geloof, zegt Paulus. Mooi zinnetje vind ik dat. Strijd, de goede strijd van het geloof. Dus als je strijdt, dan ben je met hele vredelievende dingen bezig. Dat is een beetje de paradox die daarin zit. Als je strijdt, denk je altijd een beetje aan kung fu en zo. Maar strijd, dit soort strijd, is heel mild. Is heel zacht. Een zachte strijd. Een liefdevolle strijd. Strijd, de goede strijd van het geloof, staat er. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent. En een andere vertaling, dit is zegt de NBV, zegt dat. Andere vertaling, de herziene statenvertaling zegt, en dat is beter naar mijn idee. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent. Griekse woord epilabou, grijp vast. Pak het vast. Je hoeft het niet meer te winnen, het eeuwige leven. Je hebt het al, je hoeft het alleen maar vast te pakken. Je hoeft je vast te pakken, je mag je vastgrijpen aan de Heer, zou ik haast willen zeggen. Strijd de goede strijd. Leven van mildheid, van liefde. Hou je aan de opdracht die Jezus je gegeven heeft. En dat is een moeilijke opdracht. En die kun je alleen maar doen als je je vastgrijpt aan de Heer. Janneke had een prachtig voorbeeld. Ik weet niet, waar zit je, Janneke? Fantastisch voorbeeld. Je vastgrijpen aan de Heer, daar ging het eigenlijk over. En dat vergeet je zomaar. Niet omdat ze een slecht mens is. Dat vergeet je door alle opwinding en adrenaline van het moment. Zou je dat kunnen vergeten? En dat overkomt ons allemaal. En haar vriendin zegt, ja, maar wacht even, grijp je vast aan God. Je hoeft het niet alleen te doen. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent. Leef het leven met God, wat er nu al beschikbaar is. Strijd, de goede strijd van het geloof. Amen? Amen. Zou ik fijn vinden om te bidden samen. We leven in een gekke tijd hier. En soms vliegt het ons misschien een beetje aan. Vragen we ons af, hoe lang duurt dat nog? Enzovoort. Zijn we misschien ook angstig, verdrietig? Heer, maar u bent bij ons. En we willen ons vastgrijpen aan u, Heer. We willen niet alleen door deze moeilijke tijd heen gaan. Maar we willen nadrukkelijk onze hand in de uwe leggen. En zeggen, Heer, we hebben u nodig. We hebben u nodig om de goede strijd te strijden. Ik wil een bron zijn van liefde en van zachtmoedigheid en hoop voor de mensen die ik tegenkom. Ik wil niet kolen gooien op een vuur van gereden twist en geruzie, afgunst en oneenigheid. Heer, ik wil streven naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Help me, Heer, om te blijven bij het doel van mijn opdracht. Bij de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en oprecht geloof. Help ons, Heer, help ons om de goede strijd van het geloof te strijden. In alle eenvoud, in de cirkels waar wij verkeren, in de ontmoetingen die wij hebben, in ons denken. En dank u wel, Heer, dat we ons mogen vastgrijpen aan u, Heer. We hebben u nodig. Dank u, Jezus. Amen. Amen.